Ik vind juist dat Zelensky, die in feite bekend stond als een schijnbaar al leeghoofdig type, een handige komiek, hè, want je weet dat hij dit geworden is, omdat hij in een komische serie de president van Oekraïne speelde. En dan moet je toch zeggen, heeft die man zich ontpopt tot een eerste klas oorlogsleider.
Het Verlossen, kunt u mij horen?
Het is bijna 2 jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne startte. Daar gaan we in deze aflevering wat uitgebreider over hebben. Met name over waar we nu staan na 2 jaar. Maar eerst nog eventjes wat anders. En dat is namelijk het nieuws dat Facebook 20 jaar bestaat.
Jongen.
En veel mensen hadden het sociale medium al afgeschreven. Maar het bestaat nog steeds en heeft de afgelopen jaren toch ook wel een dominante rol gespeeld in de democratie in bepaalde landen.
Het schijnt dat ik een Facebookpagina heb, maar ik weet niet hoe ik daarop moet komen. Dus ik heb geen idee. Ik heb nooit iets met Facebook gedaan.
Nee.
En het schijnt dat Zuckerberg ook aan de beurs, dat het weer floreert. Facebook heeft weer een toekomst. Ik dacht eigenlijk dat het geleidelijk aan een business van oude mensen was geworden. Want kijk eens wat een leuke foto's van de kleinkinderen, dat werk. Maar ja, ik heb er niks mee.
Berucht, ik lees dit eventjes voor. Berucht is het verhaal dat vooraf ging aan de oprichting van Facebook. In 2003 bedacht Zuckerberg een aangeschoten bui FaceMash. Een site waar studenten konden aangeven wat de knapste vrouwen waren op de campus. Daarvoor maakte hij zonder toestemming gebruik van persoonlijke informatie. De site werd vrijwel gelijk op zwart gezet en die werd beschuldigd van privacy schendingen. Hij kwam er vanaf met een waarschuwing. Zo is het begonnen.
Ja, het is begonnen omdat hij... Hij zelf was toch ook een vrij neurderige. Er is een hele film gemaakt over het begin van Facebook. Die heb ik overigens niet gezien. Ja, ik zit met het probleem dat ik Facebook totaal oninteressant vind. Werkelijk ook nooit de geringste impuls heb gehad om mij daar nu eens in te verdiepen. Of mijn aanbeveling. Maar goed, ze zegt, tijdschrift Maarten, althans de digitale redactie daarvan, die zet al mijn interessante verklaringen, die zetten ze op Facebook. En zij zeggen dat het veel geraadpleegd wordt. Dus ja, de vlag uit, dan zie je op Facebook toch iets verstandigs staan. Maar ik zelf vind het echt, ik vind ook of het nu TikTok is of Facebook of wat hebben we nog meer, Instagram, dat moet je ook deskundige afkortingen met Insta. Het is allemaal even totaal oninteressant uiteindelijk.
Maar goed, we hebben natuurlijk wel, ook los van of je het nou zelf gebruikt of niet, hebben we wat rellen gezien rond Facebook.
Ja, dat hebben we ondertussen geleerd. Dat zoals zoveel dingen die nieuw en leuk zijn en geweldig en dat moet iedereen doen. Daar blijken ook hele ernstige schaduwzijden bij voor te komen. Omdat we natuurlijk geleerd hebben van Facebook dat er bijvoorbeeld een nuttig instrument was om verkiezingen in andere landen te beïnvloeden. Dat je het enorm kunt sturen door nep-accounts op te bouwen.
Cambridge Analytica is daar een heel bekend voorbeeld van. We hebben natuurlijk ook grote en kleine privacy-schandalen gezien. Haatzaaien.
Ja, dus je denkt altijd bij jezelf, joh, laten we het verbieden. En dan weet je natuurlijk, het heeft geen enkele zin om dit soort van dingen te verbieden.
Geen van de grote...
Een groot deel van de mensheid is niet goed bij zijn hoofd. Ja, nee. Dat is vervelend, maar het is niet anders.
Ja. Wat ook interessant is hoe sterk het verweven is met onze maatschappij.
Nou, niet gelukkig met mij.
Nee, met jou niet. Maar het is zelfs zo dat de Amerikaanse toezichthouder FTC het bedrijf al jaren op de korrel heeft. Sinds eind 2020 loopt er een zaak om het bedrijf op te knippen, maar tot nu toe met weinig succes. In de EU hebben ze een andere aanpak, nieuwe regels die de macht van Meta en andere techgiganten inperken.
Ja, dat is een van de vele punten die de Europese Unie zo belangrijk maakt. Dat men in Europa wel bereid is om regelgeving te ontwerpen voor deze meestentijds Amerikaanse bedrijven, die in Amerika geen niets in de weg wordt gelegd. Die kunnen volledig hun gang gaan. En sterker nog, regelmatig worden er grote boetes opgelegd aan die Amerikaanse bedrijven. En terecht. Dus je moet van Amerika op dit punt niets verwachten. Van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging ook niks verwachten.
Er werd toch nog gezegd toen dat kwam van het gaat ons leven helemaal veranderen en we kunnen meepraten.
Ja, dat was echt magnifiek. Ik herinner me nog een van de eerste stukken in de NRC. Dat was zoiets fijns. En die redacteur die dat stuk schreef, die had een kennis in San Francisco. En ze wisselden macaroni-gerechten uit. En dat je met een kennis in San Francisco macaroni-gerechten kon uitwisselen, dat betekende toch dat de wereld echt serieus, structureel de goede kant op ging. Dat je ook de meest gruwelijke dingen uit kunt wisselen, daar hadden ze nog niet zozeer aan gedacht. Want dat is het gekke. Bij alle nieuwe media wordt altijd gedacht, nu gaat alles veranderen. Dit is zoiets unieks. Dit is zo. En denk aan minister Kals bij de introductie van de tv. Wat je niet kon leren van de tv. Je kunt eigenlijk een deel van de tv kun je eigenlijk voornamelijk leren hoe je peterselie moet hakken. Hè? Ja, volgens mij zijn er voortdurend kook- en eetprogramma's, toch? Dat is ook een hele wonderlijke culturele uitwas. Dat eindeloze gezeven over eten. Hè, dat natuurlijk, wat ik alleen maar kan duiden als een vorm van ingrijpende verveling. Hè, dat je dan het eten eigenlijk wordt een soort van hoofdonderwerp van filosofie en gedachten en lange stukken. Ook de kranten hebben gigantische pagina's vol met recepten, eetrubrieken, ingewikkelde stukken. Op de televisie, al die televisiekoks. Dat je denkt, daar zitten mensen uren naar te kijken. Zo'n man die staat er, weet je wel, met zo'n lepel en zo'n pot. En dan heeft hij dat allemaal. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat je langer dan 3 minuten kijkt naar iemand die een ijs staat te bakken.
Dat is wat inspiratie opdoen. Hè? Dat je denkt, oh, dat kan ik ook eens maken.
Ik kan niet koken, zoals je weet. Ik wil ook niet koken. Ja, dan komt ook een moment dat mensen in hun leven kunnen zeggen, ik hoef niets meer te leren. Althans, niet iets heel nieuws. Ga ik bijvoorbeeld, wat zei laatst iemand tegen mij, dat hij ontzettend plezier had door te suppen. Ik had geen idee wat dat is, suppen. Weet jij wat suppen is?
Op zo'n plankje op het
ja,
water.
Precies. Ja, ja.
Die hier in Utrecht op de oude gracht.
Dat je op zo'n plank gaat staan en dan met zo'n pereltje.
Ja. De single in de zomer doen ze dat heel veel. En dan flikkeren ze 9 van de 10 keer in het water.
Ja, natuurlijk. Jongen, suppen. Nou ja, ik heb dus geen zin om te leren suppen, dat begrijp je.
Maar jouw vrouw zegt nooit af en toe, zeg jij, nu is het dus tijd dat jij eens gaat koken.
Nou, een enkele maal zegt ze dat wel, ja. Als ik... laten we deze kwestie laten rusten.
Dit ligt gevoelig.
Ja, dit ligt gevoelig. Deze kwestie laten wij rusten. Ik ben er nooit in geïnteresseerd
dan
geweest.
Dan bestel je gewoon Chinees.
Bijvoorbeeld, ja, dat doen we regelmatig. Dat kan ik je wel zeggen. Maar daar is natuurlijk een tijd geweest dat mijn vader had haar knie gebroken. En, ja, die heeft, weet ik hoe lang, en de hele been zat in het gips vanwege die gebroken knie. Dus je begrijpt, dan moest ik koken.
Maar weet je dat er dus apps zijn? Dan krijg je dus gewoon iedere dag een nieuwe maaltijd gewoon thuis bezorgd.
Nee, joh, ik deed het heel simpel. Ik wou vaak een beschuitje. En ik gooide gewoon 2 eieren in de pan, een stukje spek. Een beetje gesneden tomaten. En dan laat je een tijdje staan. En dat is heerlijk. Gooi je op een roostertje. Nou,
maar dat kun je niet iedere dag eten natuurlijk.
Waarom niet?
Ja, dat lijkt mij niet gezond voor je lichaam. Je moet een beetje variatie hebben.
Nou, dat moet je denken. Kijk eens even hoe. En tomaten zijn ontzettend gezond. Tegenwoordig heb je zelfs lekkere tomaten die ergens naar smaken. Die hebben ook een naam, maar dat ben ik nu even ontschoten. Die eieren zitten vol met eiwit. Daarom heten ze ook eieren natuurlijk, dat begrijp je. Een heel klein stukje spek. Want niet te veel vlees, daar ben ik ook tegen. Een grote hoeveelheid vlees, daar zie ik niks in. Ja. En dan heb je natuurlijk nog de peterselie. Hè? En die hak ik dus niet, omdat ik niet van tok, 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 weet je wel. Die knip ik met een schaartje. Ja, dat werkt even goed. Je ziet die televisiekoks nooit eens met zo'n schaartje bezig. Hè? Nee, dat werkte geweldig. Kijk, dat is zo leuk. Die mensen hebben allemaal commentaar op dat Amazone-oerwoud wat wij in de voortuin hebben.
Oh, ik zie het inderdaad, ja.
Ja, dat is wel geesten.
Ja. Ja. Zo, eens even kijken wat we nog meer hebben.
Facebook, sorry. Ik wens iedereen veel sterkte met Facebook.
WhatsApp is ook van Facebook, hè?
Het lijkt mij zonde van uw tijd, maar je moet het helemaal zelf weten.
Je zit wel op WhatsApp. Dat is ook van Facebook.
Ah, ja, dat doe ik wel. Ja. Maar ik... Het is meer zo dat ik wel antwoord op als ik een WhatsApp-bericht krijg. Maar ik vorm ook deel van meerdere groepen. Maar daar doe ik eigenlijk niks aan.
Ja. Nou, we kregen van luisteraars wel de vraag van... waarom hebben jullie als podcast geen Facebookpagina? Dus iemand heeft nu een Facebookpagina aangemaakt voor ons. Dus als je het leuk vindt om wat foto's te zien van hoe deze opnames gaan... of hoe de live podcast eraan toe gaat... dan kun je je abonneren op die Facebookpagina. Het linkje staat in de show notes bij deze podcast. Ja, dan de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 jaar geleden... Als je nu de geluiden hoort, dan is Rusland de wat dominantere factor. Die kan het ook langer volhouden. Maar goed, laten we maar eens even kijken wat er speelt. President Zelensky zit met een groot dilemma. In de oorlog boekt hij weinig of geen vooruitgang. Dat erkennen zou slecht zijn voor het moreel. Hij blijft daarom de totale overwinning op Rusland beloven. En botst stevig met zijn hoogste generaal die het woord padstelling wel publiekelijk in de mond neemt.
Ja goed, dat was een veel belangrijker nieuwsitem. Namelijk die twist of die frictie. Tussen die Zaluzny, dat is de opperbevelhebber van het Oekraïense leger, en Zelensky. Omdat dat natuurlijk geen reclame is voor iemand die voor het voeren van die oorlog vrijwel volledig afhankelijk is van buitenlandse steun. Namelijk van de EU en van de Verenigde Staten. En het is natuurlijk duidelijk dat we op een punt zijn dat enorme, vooral door sentiment gedreven enthousiasme van het eerste jaar, dat weggeëbd is. Dat is toen in de herfst van het eerste jaar nog enorm aangevuurd door die plotselinge strategische successen van het Oekraïense leger. Toen hadden we ons allemaal enorm verheugd op het ongelooflijk effectieve zomeroffensief. En nou goed, Thijs, die berg heeft een muisje gebaard. Maar dat neemt niet weg dat, laten we zeggen, de kern van de noodzaak van die oorlog nog steeds volop aanwezig is. En dat we op moeten passen dat we niet, typisch het Vrije Westen, typisch de moderne cultuur van ja, dat hebben we nu wel gezien en het begint ons behoorlijk te vervelen en we hebben zin in een leuke film. En dat het publiek heel snel verveeld is en sterk, zowel politiek als cultureel enorm wilspulturen gedrag vertoont. We hebben altijd wel weer een nieuwe hype, een nieuwe paniek. We zijn een beetje een hysterische samenleving. En dat ligt natuurlijk aan de manier waarop we eigenlijk een enorm tevreden, prettig, materieel, vrij zeker leven kunnen leiden. Dus er moet enorm veel tijd gevuld worden met dingen die schijnbaar van een enorm belang zijn. Dus je bent al een enorme kneus als je Barbie niet hebt gezien.
Maar hier staat dus ook dat Zelensky met zijn boodschap los begint te raken van de werkelijkheid om hem heen.
Nou, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Maar goed, dat...
Zijn de uitspraken van een journalist die hem dus al lange tijd volgt. Simon Schuster is die Amerikaanse journalist.
Ik vind bedenkelijk dat je die hele sfeer van het is... Ja, jongens, kom op, we hebben het nu wel gezien. Het zit een beetje tegen. Het is niet meer leuk. De vlaggen wapperen niet meer. Hangen een beetje slap langs de masten. Het is nog steeds een zaak van het eminent strategisch belang dat die oorlog in ieder geval niet verloren gaat. Of die oorlog totaal en 100% gewonnen kan worden, dat is een andere vraag. Dat denk ik achter de schermen wel degelijk permanent gepraat wordt over hoe de vrouw je dat zou kunnen beëindigen op een bevredigende manier. Dat lijkt mij zo klaar als een klontje eerlijk gezegd.
Wat Zelensky door critici zwaar wordt aangerekend is zijn beleid tijdens de aanloop naar de oorlog, staat hier. Terwijl de Amerikanen al maanden waarschuwden voor een mogelijke Russische invasie, deed Zelensky weinig om het land voor te bereiden. Daar zegt die journalist over, ook de militaire leiding verwachtte geen grootschalige invasie, maar wilde voor de zekerheid wel meer reservisten mobiliseren. Maar Zelensky was bang dat paniek zou veroorzaken.
Ja, en ik denk ook dat hij gedacht heeft, Poetin gaat het niet doen. En dan moet ik ook geen aanleiding bieden om Poetin te laten zeggen, moet je kijken wat hij... Zelensky doet. Dus ik had daar wel begrip voor. En dan moet ik zeggen, vervolgens kwam die invasie wel. En wat bleek? Dat het volstrekt incompetent georganiseerd was. Omdat ik al heel snel duidelijk werd dat wat Poetin op het oog had, namelijk een 3-daags oorlogje. En dat was het ook alweer. Ze hadden allemaal toch al appartementen in Kiev gehuurd en zo. En ze dachten dat het 1-2-3 ging gebeuren. En kijk eens wat er gebeurd is. Dus je kunt zeggen, Zelensky was slecht voorbereid, maar laten we dan constateren dat de Russen nog veel en veel en veel slechter waren voorbereid.
Ja, maar dan had Zelensky misschien wel de schade maar kunnen
beperken.
In feite
beperken. Zitten we nu met de padstelling die sinds 2014 bestaat.
Ja. Zelensky deed niet wat nodig was om zijn volk te beschermen, zegt diezelfde journalist. En ook politieke tegenstanders zegt dat door de grenzen niet te versterken en geen bruggen op te blazen, gaf hij de Russen vrije doorgang. Mensen rondom Zelensky
nou,
zegt...
Nou, daar hebben de Russen nogal ongelooflijk van weten te profiteren van die vrije doorgang. Jongen, jongen. Ik zie nog die kolonnen staan die daar vanuit Wit-Rusland naar beneden. Hè, met al die Chinese banden die uit elkaar vielen. Nee, nee, nee. Nee, ik vind dat Zelensky het fantastisch heeft gedaan onder die moeizame omstandigheden.
Oh, oké. Mensen rondom Zelensky zeggen tegen de journalist te verwachten dat deze fouten nog pijnlijke politieke consequenties zullen hebben, maar eerst moet de oorlog gewonnen worden.
Oh, nou dat kan wel even duren. Ja. Ik denk helemaal niet dat die oorlog kan worden gewonnen in de zin dat Poetin de handdoek in de ring gooit en verdwijnt en emigreert naar Tibet of zo. Dat denk ik niet.
De Russen
het is moeilijker, moeizamer, het gaat langer duren dan we gedacht hadden.
Ja.
En omdat wij liever hebben dat het allemaal triomfantelijk is, de zon blijft schijnen, de vlaggen blijven wapperen, dat er vooral niks moeilijks is en we ook geen last van hebben, ja, zitten we nu een beetje met een depressieve sfeer rond deze zaak die niet terecht is naar mijn idee. Nogmaals, het is van eminent belang dat Poetin uiteindelijk op zijn nummer gezet wordt.
Ja. Het is nu binnenkort is het 2 jaar geleden hè, dat die strijd begon.
Ja.
En toen die Russen aanvielen, ontpopte Zelensky zich direct als oorlogspresident. Dat weten we nog goed. Hij bleef ook in Kiev. Nu heeft hij daar ook over iets verteld aan die journalist. Hij heeft gezegd van we voelden ons alsof we daar naakt stonden. We waren erg bang dat er al Russische commando's in het centrum waren of dat de Russen zouden bombarderen. Het was angstaanjagend, maar de video gaf vertrouwen die ik toen heb opgenomen aan het Oekraïense volk en de internationale gemeenschap.
Ja, kennelijk hadden de Russen er niet aan gedacht om commando's in te zetten in Kiev. Ze hadden namelijk nergens aan gedacht, omdat ze dachten dat het een walkover zou zijn. Dat is wat ze dachten. Daarom is het ook gedaan.
Zelensky wist de Oekraïners en het Westen achter zich te krijgen in de strijd, maar hij bleef de Russische president Poetin verkeerd inschatten. Aan het begin van zijn presidentschap voerde Zelensky een relatief gematigde koers, namelijk blijven praten met Poetin. Daarmee hoopte die escalatie te voorkomen, maar ook na het begin van de invasie bleef hij lang geloven dat een vredesakkoord met Poetin mogelijk was. Dit was voor mij een van de meest verrassende dingen in het onderzoek voor het boek, zegt de journalist.
Ja, wie zou ik zijn om dit gedrag van Zelensky te bekritiseren, aangezien ik er precies zo over dacht. Ten eerste dacht ik dat Poetin het niet zou doen, omdat alleen iemand die knettergek is bereid zou zijn om het te doen. Want ja, hij stort zijn eigen land daar nu mee natuurlijk ook in gigantische problemen. Dat deels wat anders is gelopen dan wij misschien gehoopt en verwacht hadden, is vers 2. Maar de dader in dit geval, ja, als je dit maar lang genoeg volgt, zeg ik, het is eigenlijk de schuld van Zelensky. Hè? Ja, die Poetin, ik bedoel, is een hele sympathieke man. En dat lees je ook wel eens trouwens. Allemaal de schuld van Zelensky. Nee, dat vind ik dus niet. Ik ook, hoe gek Poetin was, dat heb ik niet aanzien komen. Zonder meer.
Nee.
Ik dacht namelijk, dat was toch ook wel een beetje, dacht ik, wat je kon lezen over Poetin, dat het een coole rekenaar was. Dat het een cynische machtspoliticus, oké, dat begrijp je. Anders had je daar niet overleefd. Maar goed, een cynische machtspoliticus en een coole rekenaar. Maar dat bleek hij helemaal niet te zijn. Hij wordt gedreven door volstrekt geschifte groot-Russische sentimenten.
Maar dit geeft wel interessante inzichten in zaken die we tot nu toe nog niet wisten.
Ja, het geeft het inzicht dat Zelensky niet perfect is. Ik moet zeggen, daar ben ik op zichzelf niet verbaasd over. Ik vind juist dat Zelensky, die in feite bekend stond als een schijnbaar al leeghoofdig type, een handige komiek, hè, want je weet dat hij dit geworden is, omdat hij in een komische serie de president van Oekraïne speelde. En dan moet je toch zeggen, heeft die man zich ontpopt tot een eerste klas oorlogsleider. Kijk, ik kan je zo een aantal komische verhalen vertellen over Winston Churchill in de Tweede Wereldoorlog. Namelijk dat hij niet op allerlei dingen voorstelde die voorkomen knetter waren. Maar het is maar goed dat hij er zat. Hè?
Want? Omdat hij de juiste dingen deed, bedoel je?
Nee, omdat hij dat hij dat die de Engelsen op het moment suprem verzekerden dat ze door moesten vechten. Dat het van belang was dat ze door zouden vechten. En dat, ja, zo iemand heb je nodig.
Dus hij wist dat op overtuigende manier te doen.
Dus is Zelensky perfect? Nee. Heeft Zelensky niet waar die bekend stond als een komische acteur zich ontpopt als een verdienstelijk oorlogsleider? Ja, naar mijn idee wel. Zal die wel eens oneenigheid hebben met Zaluzny? Dus ja, dat denk ik ook. Die Zaluzny is denk ik wat realistischer op het militaire punt.
Zelensky en zijn team waren best bereid veel op te geven. Hun belangrijkste concessie was het accepteren van permanente neutraliteit. De toezegging nooit lid te worden van de NAVO. Zelfs toen in het stadje Bucha gruwelijke vreedheden werden ontdekt, had Zelensky hoop op snelle vrede, zegt Juster.
Nou ja, kijk, heel verstandig. Natuurlijk, ieder verstandig mens denkt meer aan het eind maken van zo'n conflict. Hier zie je dus dat Poetin uiteindelijk precies het omgekeerde heeft bereikt wat iedereen in principe zou wensen, zelfs Zelensky, namelijk een neutraal Oekraïne, want daar gaat het dus, in die richting gaat het niet.
Ja.
Dat is natuurlijk een van de paradoxen van dat hele conflict, dat in feite Poetin vindt dat de Oekraïne bij Rusland hoort, traditioneel bij Rusland hoort, een essentieel bestanddeel is van Rusland en de Russische erfenis, en dat hij er door zijn invasie en door zijn gedrag ter plekke, niet waar? Het Russische leger heeft altijd een gruwelijke reputatie gehad. Ervoor gezorgd heeft dat zich natuurlijk in Oekraïne een proces van natievorming heeft voltrokken. Zodat het precies het omgekeerde bereikt is van wat hij wilde bereiken.
Ja.
Daar moet je wel oog voor hebben.
Adviseurs hebben blijkbaar tegen Zelensky gezegd van hey, vergeet nou wat er in Bucha is gebeurd. Maar Zelensky die bleef nog een aantal dagen volhouden dat Poetin niet volledig op de hoogte was van wat zijn soldaten daar hadden aangericht.
Dat denk ik ook dat dat juist is. Natuurlijk zal hij niet gedetailleerd wangedrag van soldaten is, zo oud is de wereld.
Ja, en daarvan zegt dan, blijkt Zelensky ook gezegd hebben volgens de journalist, als hij zou erkennen dat Poetin de opdracht had gegeven tot deze vreedheden en dus schuldig was aan massamoord op burgers uit Oekraïne, dan zou het onmogelijk worden om verder met hem te praten over vrede. Dus daar zit ook een soort van hoop, denk ik.
Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat Poetin van elke wandaad van zijn soldaten, want die wandaden werden natuurlijk voor een belangrijk gedeelte gedreven door het feit dat het niet werkte, dat die hele invasie in feite vanaf praktisch het allereerste moment een mislukking bleek te zijn.
Ja.
Nogmaals, Poetin is uiteindelijk weer teruggevallen op een positie die hij al had. Namelijk de huidige positie in het oosten van Oekraïne.
Ja.
En ja, wij kunnen natuurlijk, ik kan makkelijk zeggen, want geeft de Russen daar hun zin. Zeg gewoon, het is Rusland, klaar uit. Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik. Ik heb geen idee hoe je, ik denk wel dat er achter de schermen permanent gepraat wordt en gekeken wordt naar een potentiële oplossing.
Ja. Nou, daarom is dit best wel interessant, om eens te kijken van wat gebeurt er nou aan de Oekraïnse kant achter de schermen. Want,
ja, dat het daar natuurlijk niet altijd pars en vree is, nee, dat men daar ook gefrustreerd is, dat begrijp ik allemaal wel.
Ja, dus beschrijven ook nog de maanden die daarna volgen, toen het wat beter ging met het Oekraïnse leger, toen ze ook die Russische schepen hebben laten zinken. Daar lees je nu dat Zelensky dat heel belangrijk vond om dat te doen, terwijl de opperbevelhebber zei van, doe nou maar voorzichtig aan, laten we onze middelen dus sparen voor het grote offensief richting het zuiden, richting de Krim. Dus daar was wel wat oneenigheid tussen die twee.
Ja, nou moet ik zeggen, ik begreep dat er nu weer een Russisch schip tot zinken was gebracht. Het is voor de Oekraïne van wezenlijke betekenis dat, laten we zeggen, de Zwarte Zee bruikbaar blijft. En volgens mij zijn ze daar redelijk in geslaagd, of slagen ze daar redelijk in.
Ja. Nou, wat je hier dus ook in leest, is dat Zelensky vooral inzet op waar ze snel winst kunnen behalen, omdat aan het oosten de linies van de Russen wat zwakker waren. Dus toen zei hij, ga daar maar naartoe, want dan hebben we kans op succes. En dat is weer goed voor mijn boodschap om de mensen te motiveren.
Ja, omdat succes, dat is ook gebleken natuurlijk aan het eind van dat eerste invasiejaar, dat iedereen enorm opgewonden werd van het succes, niet waar, van het Oekraïense leger daar in het noordoosten van de Oekraïne, dus bij Kharkov.
Ja. En het was belangrijk om succes te behalen, om aan de wereld te laten zien, kijk, die wapens die jullie geleverd hebben, die zorgen voor succes op het slagveld. Dus dat helpt weer om nieuwe wapens te krijgen.
Ik moet je zeggen dat, ja, goed, nogmaals, voor het, de wispelturige publieke opinie in het Westen is het natuurlijk nooit goed. En die hebben, eerst zitten ze geweldig te huilen en te wenen. En gisteren was het ook weer met die Oekraïners, wat waren die niet welkom. Nou ja, dat heeft ook niet lang geduurd, dat is wel duidelijk. Geef niet toe aan die vervelende, door sentiment gedreven wispelturigheid van de publieke opinie in het Westen. Laat staan aan die, naar mijn idee, gewoon levensgevaarlijke kritiek op de hulp aan de Oekraïne. Mag ik erop wijzen dat de PVV ook falikant tegen hulp aan de Oekraïne was. Niet waar, gedreven door totaal onbegrip over de strategische positie. Ja. Van Europa.
Ik word trouwens even afgeleid door waarschijnlijk een buurtbewoner van jou, die ik inderdaad een wat oudere dame, die ik met een vuilniszak daarachter naar de container.
Ja, het bekende verzamelpunt. Ja, hier moeten de bejaarde dames en heren, die moeten hun vuilniszakken naar een verzamelpunt brengen, omdat de gemeente Utrecht het onwaarschijnlijk stupide en inhumane besluit heeft genomen dat ook de bejaarden hier in de buurt hun vuilniszakken naar het verzamelpunt moeten brengen.
Dus geen bakken meer voor jullie?
Nee. Nee, ja, wel voor het tuinvuil, dat wordt wel. Dat zijn die
en plastic
dingen.
En zo? Of ja. Gooi je alles in één ding?
Ik ben asociaal, ik gooi alles in één ding.
Ook glas?
Nee, niet dat tuinvuil, dat gaat in dat bruine ding.
Ja, dat begrijp ik. Maar glas en zo en plastic en dat gaat allemaal in dezelfde.
Ja, zeker.
Daar komt die mevrouw weer.
Ja, je hebt. Ja, het is ook. Mensen zullen zeggen, het zijn luxe klachten. Daar hebben ze natuurlijk ook alweer gelijk in. Maar. Het is een bezuiniging waarvan ik dan denk, wat bezielt zo'n gemeenteraad precies? Want wat voor soort bezuiniging kan dat nou wezen? Dat zou ik wel eens willen weten.
Nog eventjes over Oekraïne. De opperbevelhebber van het leger daar twijfelt of het slim is dat Zelensky iedere dag een mantra en ook een boodschap herhaalt dat dit het jaar van de totale overwinning wordt.
Ja, dat lijkt me niet verstand. Dat is nooit. Aan de andere kant, dat is misschien ook wel wat een oorlogsleider moet doen.
Ja.
Kijk, hij wordt geconfronteerd met die wispelturigheid. Dat dit de kans groot is dat er in Amerika iemand aan het bewind komt die hem helemaal niet gaat helpen. Die hoogstens Poetin gaat bellen. Omdat hij daarvan onder de indruk is. En bovendien, je hebt gezien dat het in Europa ook problematisch is. Zeker omdat de populisten niet zien in dit conflict. Niet begrijpen wat in feite de strategische positie van West-Europa is.
Ja,
als ik Zelensky was, zou ik ook bezorgd zijn over de wispelturigheid van, laten we het maar zeggen, het Westen. Altijd wel weer iets nieuws, altijd weer een nieuw paniekje, altijd weer iets van een nieuwe hysterische belangstelling. Je wordt er niet vrolijk van.
Zijn zelfvertrouwen en moed zijn superkracht. De superkracht van Zelensky, zegt Schuster, de journalist.
Wie had dat nou verwacht van een komische acteur in een televisieserie?
Ja. Hij begreep vanaf de eerste dag dat hij enorme hoeveelheden financiële en militaire steun nodig had. Dat kreeg hij voor elkaar door een showman te zijn, mensen te inspireren. Net als toen hij nog cabaretier en tv-persoonlijkheid was. Hij houdt de aandacht van de wereld vast om de steun van de wereld te krijgen.
Ik vond die toespraak wel een prima. Dat hij niet allemaal zelf geschreven
heeft. In Den Haag hier bedoel je?
Al die toespraken waren ook gericht op het publiek wat hij ging toespreken. Ik vond het een indrukwekkende tour.
Ja.
Ja, dat mevrouw van de BB-beweging nou niet wou komen luisteren, dat is vers 2.
Dat was omdat het op 4 of 5 mei was?
Ja, zoiets dergelijks. Ja. Alsof, waar gaat 4 en 5 mei eigenlijk over?
Ja, oké. Dit is over de oorlog die nog lang niet...
Ik proef je toch ook van... Zelensky valt ons een beetje tegen. We hebben nog zitten huilen bij de tv, maar dat doen we nou niet meer. Hij is toch niet de Heer Jezus. Het is allemaal onderdeel van een breed patroon van, hoe zal ik het zeggen, sterke sentimenten en volstrekte gedachteloosheid.
Doorpraten met andere luisteraars kan ook in de WhatsApp-groep van deze podcast. Het linkje naar die groep, dat staat in de beschrijving bij deze podcast.
Altijd weer iets met een nieuwe hysterische belangstelling.
En wil je meer weten over de oorlog in Oekraïne? Download dan nu het luisterboek Oorlog in Oekraïne door Maarten van Rossum. Je vindt het luisterboek via de link in de show notes.